Welkom bij de podcast over babyverlies. De plek waar moeders die babyverlies hebben meegemaakt hun verhaal kunnen delen en gehoord worden. Mijn naam is Desiree van Nieuwenhoven. Als mama van Tom en Tim, die in 2006 en 2007 stilgeboren werden, en als iemand die zelf een miskraam heeft ervaren, ken ik de diepe sporen die zulk verlies achterlaat. Ik heb deze intense reis van verdriet naar kracht doorlopen en wil nu dat pad verlichten voor anderen. Dat doe ik omdat ik vind dat babyverlies niet langer weggestopt hoeft te worden. Ik heb een community, de Stillborn Sisterhood, opgericht. Dit is een online community voor vrouwen met babyverlies. Het delen van deze verhalen kan soms overweldigend zijn, dus nemen we soms een pauze als dat nodig is. We zijn hier om te luisteren, te begrijpen en te steunen. Dus zet je schrap voor diepgaande gesprekken die troost bieden, herkenning geven en kracht geven. In deze podcast praat ik met Lisanne. Lisanne ken ik vanuit een WhatsApp-groep, vanuit Stille Levens, waar een aantal vrouwen die zeiden, we willen eigenlijk gewoon meer contact met elkaar. Dus we hebben een WhatsApp-groep waar we in zitten. En ik zou Lisanne willen vragen, zou jij je willen voorstellen, wie ben jij? En waar woon je? En waarom heb je besloten om dit verhaal te willen vertellen?
Mijn naam is Lisanne. Ik woon in Friesland, ben 32 jaar. Ik heb 3 kinderen. Waarvan onze stilgeboren Jurre. En daarover wil ik heel graag praten, omdat hij bestaat.
Ja. Ja, jij en ik delen één ding heel erg. Onze stilgeboren kindjes zijn er gewoon. Punt.
Ja.
Ja. Lisanne, wat is er gebeurd waardoor Jurre stilgeboren is? Zou je dat willen vertellen?
Eigenlijk is er niks gebeurd. Wij waren 37 weken zwanger. We waren vrijdag nog op controle geweest en er was niks aan de hand. Alles ging prima, groeide goed. Ik heb zondag nog een baby shower gekregen van mijn vriendinnen. Dat was echt superleuk. Daarna, maandagavond, lagen we op bed en toen braken mijn verliezen plotseling. En in eerste instantie dachten we, hij komt eerder. Het is wat vroeg, maar hij komt. Dus we hadden ook nog wel een beetje een enthousiast gevoel.
En met 37 weken is een kindje levensvatbaar, dus helemaal niet raar op zich, hè?
Nee, het voelde wel wat vroeg, maar ja, er zou nog niks aan de hand hoeven zijn. En mijn vorige bevalling, mijn eerste bevalling, waren ook mijn vliezen gebroken, dus het begon op dezelfde manier. Dus zo gek was het nog niet. En toen mijn vliezen braken, hebben wij direct onze verloskundige gebeld. En die zei van, nou, ga maar liggen. Toch bel ik een ambulance. Ik wil toch dat je naar het ziekenhuis gaat. Omdat het toch nog een beetje vroeg is.
Oké. Okay.
En toen
hebben ze... Even een stapje terug. Heb je ooit in een ambulance gelegen?
Ja, 1 keer.
Dus je wist wat het was. Maar daar lag je in de ambulance met een buik. Met een baby van 37 weken. Gebroken vliezen. En toen?
Ja, mijn man kon niet mee, omdat mijn oudste dochter nog op bed lag. Dus daar moesten we eerst oppassen voor regelen. Ik mocht zelf naar beneden lopen en op die brancard gaan liggen, wat natuurlijk heel vreemd is. Want je gaat, er is niks aan de hand en je moet gaan liggen. Je wordt vastgezet en je wordt in die ambulance gereden. En eigenlijk had ik nog nergens last van tot dat moment dat broeder tegen mij zei van... Nou ja, maar eigenlijk ging voorbereiden op nieuws dat ik ook zou kunnen krijgen. En op dat moment ging ik heel erg voelen van, voel ik nog wat? Waarom beweegt hij niet? En dat soort dingen. En daar begon mijn spanningen echt wel op te lopen.
Dat snap ik, want het is natuurlijk enorm een shock. Want je vliezen zijn gebroken, dat is het enige. Ja. En dan was je, binnen een paar minuten, half uur, lig je waarschijnlijk op een brancard onderweg naar het ziekenhuis. En dan krijg je een gesprek van een broeder die je gaat voorbereiden op ook ander nieuws. Nou, dat moet echt verschrikkelijk zijn geweest.
Daar ben je niet op voorbereid, inderdaad.
Nee.
Het was ongeveer een ritje van een kwartier. Misschien iets minder, ik weet niet hoe hard ze gereden hebben, maar het voelde in ieder geval heel lang. En daar begon mijn spanning echt wel op te bouwen. En toen had ik toch echt wel het moment dat ik dacht van, nou, het is gewoon niet goed. Dit gaat mis. En toen kwam ik de ambulance uit en toen stond mijn verloskundige mij al op te wachten. Die was ook speciaal naar het ziekenhuis gekomen.
Dat is wel fijn dan, hè? Dat is iemand die je kent.
Een bekend gezicht, inderdaad, omdat ik ook alleen was. En Nou ja, toen kreeg ik natuurlijk een echo. En er was nog een gynaecoloog die mijn hart hoorde. Dus die zei van, oh, ik hoor nog een hart, dus het is goed.
Valse dus hoop achteraf.
Dan krijg je inderdaad een beetje hoop. En denk je, oh, laat het alsjeblieft toch goed zijn.
Ja.
En toen kwam er een andere en die gaf, nou ja, het nieuws. Die bracht het nieuws aan mij alleen, omdat mijn man nog niet zo snel bij ons kon zijn.
Oké, en wat zei ze of hij?
Hij zei, helaas, er is geen hartslag meer.
Wat een stomme opmerking, dat helaas.
Ja, dat woord dat is me bijgebleven.
Dus op het moment dat iemand helaas tegen jou zegt, dan word jij enorm getriggerd aan die herinnering dat het moment dat jij te horen kreeg dat jullie niet meer leefden.
Dat klopt helemaal, ja.
Ja. Hebba.
Ja.
En ik denk dan ook gelijk, had de beste man niet heel even kunnen wachten totdat jouw man erbij was?
Ja, dat duurde blijkbaar te lang voor hem.
Oh, was zijn dienst op.
Het was natuurlijk 's avonds laat, ik denk het.
Ja, wat vervelend. En toen, jouw man heeft ervoor gezorgd dat jullie dochter ergens ondergebracht werd, zodat ze gewoon verder kon slapen. En toen kwam hij. En hoe heeft hij dat ervaren toen hij hoorde dat zijn zoon overleden was?
Ja, nou, zijn moeder heeft toen nog tegen hem gezegd, want het komt allemaal goed. Morgen hebben jullie je zoon bij je. En dat was natuurlijk ook het geval, maar wel op een andere manier. Ja. Hij is vrij snel naar het ziekenhuis gekomen. Werd eerst nog alle andere kant op gestuurd, want ze wisten van niks dat waar ik lag. En op een gegeven moment is er een verpleegkundige die had hem gespot en heeft hem naar de juiste plek gebracht.
Fijn.
En op het moment dat hij de kamer binnenloopt, heeft mijn eigen verloskundige meteen verteld wat er los was. Zodat het niet een ingewikkeld moment werd. Dus daar was ik ook wel heel, nou ja, blij omdat zij dat heeft gedaan en dat ik dat niet hoefde te doen. En op dat moment zakte hij door zijn benen heen en kon niks meer.
De shock was enorm voor hem op dat moment, dat hij dacht, oh, wat gebeurt hier?
Ja. Ja.
En jij, hoe voelde jij je?
Ik kon ook niks. Ik was, nou ja, helemaal stil. Ik kon niks uitbrengen.
Een soort van verlamd, helemaal overweldigd door wat er gebeurde.
Ja. Okay. Je gelooft het gewoon niet dat je in zo'n rollercoaster terechtkomt.
Ja, en je kunt het ook niet geloven dat je, want je ligt samen in bed en je wil gaan slapen op een maandagavond. En dan breken je vliezen. En ja, dan een paar uur later krijg je het gewoon verschrikkelijke nieuws dat je kind is overleden.
Ja, heel onverwacht.
Hebben ze ooit ontdekt wat er met Jurre aan de hand was? Of is het gewoon domme pech?
Nee, ik heb hem niet laten onderzoeken verderop. Dus wel de placenta en de navelstreng en hemzelf. Maar wel gewoon bij me. Ik wilde hem niet opsturen, als ik het maar zo mag noemen.
Ja, je wil hem graag bij je houden. Dus niet dat je hem een paar dagen kwijt was, omdat, of een paar uur. Ik weet niet hoe snel zoiets gaat. Maar je wilde hem gewoon lekker dicht bij je houden. Dat snap
ik. Ja, precies. Ik kon het niet. Nee, ik kon het niet laten gebeuren dat iemand hem meenam.
Nee.
Nee.
Hoe voelde dat toen je Jurre voor het eerst vasthield?
Ik was heel trots en heel verdrietig.
Ja, bijzonder dat die emoties zo door elkaar heen kunnen lopen, hè?
Ja, dat breekt echt je hart.
Lisanne, was het bij jou ook zo dat op het moment dat Jurre op jou, dat jij Jurre vasthield, dat je gelijk liefde voelde? Want dat voelde ik namelijk wel voor Tom en Tim. Hoe klein ze ook waren, ze waren meteen, ze zijn van mij, ik hou van ze. Had jij dat ook, dat gevoel?
Intens, ja.
Ja, oh, echt. Mooi is dat, hè? Dus dan heb je te maken met een overvloed van liefde voor je kind. Je voelt je trots, want je bent moeder geworden. En je bent intens verdrietig, omdat je gewoon weet dat dit kind zie je niet groot worden.
Nee.
Dat doet pijn. Heel veel pijn.
Dat is heel pijn, ja.
Hoe vond jouw partner het? Die op een gegeven ogenblik werd hij, denk ik, ook weer iets mondiger. Dat hij iets kon gaan vertellen. Hoe was dat voor hem?
Hij heeft echt heel knap gedaan. Hij heeft eigenlijk alles overgenomen. Alles wat gedaan moest worden. Iedereen gebeld. Hij heeft echt, nou ja, alles gevraagd ook. En waar ik dus helemaal niks kon, heeft hij meteen de leiding genomen. En daar ben ik echt heel dankbaar voor.
Dat snap ik heel goed. Want dan zijn jullie echt een team samen, hè?
Ja, zeker weten.
Ja. Hey, Lisanne, voelde jij je ook schuldig?
Ja, in eerste instantie was dat wel groter.
Ja.
Want je gaat denken, wat heb ik fout gedaan? Wat had ik moeten doen? Wij waren de maandagsmiddags waren wij nog bij het ziekenhuis om te kijken waar moeten we parkeren. Want onze eerste dochter hebben wij thuis bevallen.
Ja.
Dus we wisten ook helemaal niet waar we moesten zijn. Dus we hebben dat allemaal nog een beetje onderzocht die dag. En op dat moment dan denk je van, was ik maar naar binnen gelopen? Had ik maar wat gevraagd? En
ja,
dat doe je niet zomaar.
Nou, je gaat niet zomaar een ziekenhuis binnen en zeggen van, nou, ik wil een echo. Of ik wil een dat ze even kijken hoe het met mijn baby is. Dat komt niet eens in je op. Want ik denk ook dat wat meespeelt is dat het menselijk brein ook zo gemaakt is. Dat ze gewoon niet bij voorbaat al gaan denken, oh, het kon wel eens verkeerd gaan. Maar dan heb je denk ik ook gewoon geen leven, die hele zwangerschap.
Nee, klopt.
Hoe reageerde jouw omgeving, jouw vriendinnen en jouw collega's en buren? Hoe reageerden die toen ze het nieuws hoorden dat jullie zoon Jurre overleden was?
Die waren ook intens verdrietig en heel medelevend.
Ja, heb je veel support gekregen in hulp van koken, oppassen op je dochter en andere dingen? Of ook luisterende oren? Wat hebben ze voor je gedaan en wat vond je fijn daaraan?
Mijn schoonmoeder heeft heel vaak op mijn oudste dochter gepast. Die heeft haar ook meegenomen. Dat ze daar kon logeren, zodat wij echt even met z'n tweeën alleen konden zijn. Verder hebben heel veel vrienden zijn langs geweest. Hebben kaartjes gestuurd. Bloemen, noem maar op.
Dat is heel fijn als mensen aan je denken, hè?
Dat is zeker fijn, ja.
Ja. Hoe vond jij toen je voor het eerst weer boodschappen moest doen? Want dat moment komt dat je uit je veilige thuishaven je huis weggaat en dan ga je gewoon die boze wereld weer in. Hoe was dat voor jou?
Dat heeft echt wel even geduurd voordat ik echt het huis weer uit durfde. Ik durfde wel natuurlijk naar het kerkhof toe waar onze zoon begraven is. Dat lukte wel. Maar echt het normale leven, dat heb ik echt wel even moeten opbouwen.
Ja, dat snap ik. Want dat is heel eng eigenlijk. Hè? Want je weet dat je dan mensen gaat ontmoeten en weer gaat zien. En dan moet je gaan uitleggen wat er gebeurd is.
Ja, precies. En ja, ik ben niet zo'n grote prater. Dus dat,
Nou, daarom vind ik het ook heel stoer dat jij gewoon je verhaal wil vertellen. Dat vind ik echt heel knap.
Ja.
Jurre is in 2020 stilgeboren. In januari.
Ja.
Dus dan heb je nu, is het 4 jaar geleden. Wat doe jij op de dagen dat Jurre geboren is? Heb je dat een speciale naam? Ik noem bijvoorbeeld Tom en Tim dagen. Want ja, ze zijn geboren en gestorven op dezelfde dag. Dus ja, het zijn geen geboortedag. Een overlijdensdag vind ik ook raar. Dus ik maak er gewoon Tom en Tim dagen van. Hoe doe jij dat, Lisanne, op Jurre dag?
Wij hebben jaardagen. Dus we hebben nu een aantal jaardagen gehad.
Ja.
En die vieren we ook. Wij hebben een taart, we hebben ballonnen. We hebben het eerste jaar hebben we de familie Happy Stones laten kleuren. Dat was toen helemaal zo'n hype. Dus die hebben we op zijn dag bij hem neergelegd. Dat werd echt een heel vrolijk stukje van. Dat vond ik heel fijn. Ik mag altijd graag wat voor hem doen op die dagen. Ik ben ook met bloemschikken begonnen. Dat ik stukjes bloemen voor hem maak. En dat doe ik dan regelmatig. En dat voelt gewoon dat ik nog iets voor hem kan doen.
Ja, ik snap dat. En op die manier, als je gewoon actief met hem bezig blijft, blijft hij ook voortleven in jou en in jouw omgeving.
Klopt.
Want we hebben ook een voorgesprekje gehad. En daarin gaf je ook heel duidelijk aan dat jij moeder bent van 3 kinderen. Want na Jurre werd je weer zwanger. En is er nog een dochter gekomen.
Klopt.
Hoe vond je dat om weer zwanger te worden? Vond je dat spannend? Of had je zoiets van, ik ga er onbevangen in? Wat?
Nou, zeker niet onbevangen. Dat was ontzettend dubbel. Wij wilden heel graag 3 kinderen. Dat was ons ideaal plaatje, zeg maar. En toen we zwanger werden, waren we heel blij. Maar ik vond ook elk moment spannend.
Ja. Was je extra waakzaam of je ook beweging in je buik voelde?
Continu. Het was geen leuke zwangerschap.
Ja, dus dat roze wolk, die was er bij jou absoluut niet.
Nee, ik mocht gelukkig wel veel vaker langskomen, veel vaker echo's. Op het laatst had ik zo'n hartfilmpje thuis. En die konden ze dan in het ziekenhuis uitlezen. En als er dan wat was, dan kon ik erheen. Dus ik was ook meer onder controle. Dat was aan de ene kant fijn, maar aan de andere kant ook wel weer heel spannend. Want dan was het weer even moeilijk te lezen. Dan moest ik weer naar het ziekenhuis. En dan was het weer van, zou het wel goed zijn? En...
Het onbedoeld extra sterk trist, denk ik, hè?
Ja, op een gegeven moment hadden we besloten om met 37 weken haar te halen. Omdat ik mijn eigen lichaam dus niet helemaal vertrouw. En toen ben ik ingeleid. En toen viel haar hartslagje ook even een moment weg. Dus dat was, het was allemaal echt heel heftig. En daar heb ik het ook nog wel moeilijk mee. Maar ze is nu een hele drukke, vrolijke meid van 2 jaar.
Ah, dat is heel fijn. En ook dat de oudste en de jongste... Is de oudste, heeft die nog wat meegekregen dat haar broertje overleden is? Heeft ze dat bewust meegemaakt of was ze nog te jong?
Zij was 3,5 toen het gebeurde. We hebben haar overal in betrokken. En soms denk ik hebben we daar goed aan gedaan en andere keren wel. Ze heeft het heel vaak nog over hem. Ze is soms ook nog verdrietig erover.
Ja.
En ja, ze is ook soms trots. En zij zegt ook, ik heb een broertje en een zusje en niet alleen een zusje. En in ons huis hoort hij er gewoon echt helemaal bij. Dus daar kan ze ook vrij over praten.
Maar dat is eigenlijk ook precies zoals jij ook bent. Hè? Want jij bent moeder van 3 kinderen. 2 prachtige meiden en een jongen die hier helaas niet is. Waar je niet voor kunt zorgen. Of hoeft te zorgen. Mag zorgen. Maar dat is heel erg precies zoals jij dat wil. Je wil uitdragen dat je moeder bent van 3 kinderen.
Ja.
Voor jou is Jurre er. Merk je ook dat hij er op bepaalde manieren is?
Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
Ik ben soms ook nog down. Bij mij is het al 18, 17 jaar geleden dit jaar. Maar soms dan heb je van die momenten. En dan opeens zie je of 2 vlinders. Of je ziet een regenboog. En dan denk ik, hey, wat leuk. En dat vind ik gewoon fijn. Dat associeer ik dan met Tom en Tim. Maar dan mooie bloemstukken schikken van jou. Dus het grafje van Jurre is altijd heel mooi met bloemen bezaaid.
Ja, dat probeer ik wel inderdaad.
Ja. Nou is het binnenkort moederdag. Hoe vind jij moederdag met 2 meiden en een jongen die hier niet is? Hoe voelt dat voor jou?
Incompleet.
Ja, er mist iemand, hè?
Ja, heel erg. Op dat soort dagen is het 10 keer zo erg. Het is elke dag aanwezig, maar op dat soort dagen wil je van alle 3 een leuk knutselwerkje in plaats van 2.
Ja, ik snap dat. Heb je dat ook met feestdagen?
Ja. Het zijn van die momenten dat je samen bent. En dan blijf je altijd iemand missen.
En altijd een lege stoel.
Ja.
Ja. En dan heb je de intocht van Sinterklaas. Dat duurt nog heel erg lang. Maar ja, dat is natuurlijk hetzelfde. Want die meiden die willen hun schoen zetten. En die geloven heilig in Sinterklaas. Gezien hun leeftijd waarschijnlijk nog. En dan, En dan Jurre mis je gewoon.
En Jurre krijgt altijd ook een cadeautje van Sinterklaas in de zak.
Oh?
Ja.
Hij is dus heel lief geweest altijd.
Ja,
hè?
Sinterklaas weet het ook.
Hoe gaat het nu met jou na 4 jaar, na het overlijden van Jurre?
Je gaat op een gegeven moment weer door in het leven. Je gaat gewoon door, door, door. Maar ik merk dat er echt nog steeds hele zware momenten zijn. Dat je gewoon echt weer even de film afspeelt in je hoofd en... Wat je net ook zei, die speciale dagen. Dat ik soms echt wel even het liefst in bed wil kruipen. Ja. Maar dat gaat niet als je nog 2 van die mooie meiden hebt rondlopen. En die slepen er me dan wel doorheen. Ja. En dat is dan ook wel weer heel fijn. En daar ben ik ook heel dankbaar voor.
En voor de omgeving, want nu 4 jaar na het overlijden van Jurre, is er nog veel aandacht vanuit hun?
Wel minder, maar ik heb ook het idee dat het misschien voelt alsof het niet mag. Of de angst van, hoe zou ze reageren?
Stel dat ze gaat huilen.
Ja, ik zou het heel fijn vinden om soms eens wat extra berichtjes te krijgen dat ze ook nog aan hem denken.
Ja, maar je voelt je soms alleen, denk ik, met je verdriet.
Ja.
Ja. En dan is een vriendin waar, die gewoon een, spontaan een appje stuurt van... Goh, jullie zou nu 4 zijn, dus die zou nu naar groep 1 gaan?
1, ja.
Ja, ja, ik heb geen kinderen om voor te zorgen. Dus ik ben, en zeker nu ze groepen hebben, het was gewoon vroeger was het de kleuterschool. En dan ging je na 2 jaar kleuterschool ging je naar de eerste klas.
Ja, dus nee, het is groep 1.
Ja, groep 1. Dus dat zou het gewoon voor jouw gevoel fijn zijn als een vriendin of een collega of een buren of familie een keer zegt... Goh, jullie zou nu gewoon naar groep 1 zijn gegaan.
Ik had dat daar ook echt dingen. Heel veel last van. Toen zijn jaardag was, toen hij 4 was geworden, stond ik mijn dochter op te wachten bij het plein. En toen kreeg ik ook echt dat besef van anders had ik nu aan de andere kant gestaan bij de groep 1 om jullie op te wachten. En toen stond ik gewoon huilend bij het plein.
Het doet pijn, is dat, hè? Het is dat gewoon...
doet, ja.
Ja. Lisanne, is het dan de confrontatie van het gemis, van wat je graag zou willen hebben, maar wat er dan niet is?
Het gemis wordt steeds groter.
Ja.
Omdat hij ook in je hoofd steeds groter wordt.
Ja.
Van hij is nu 4, wat zou hij voor sport gaan doen? Wat zou hij leuk vinden? Al ja, dat soort dingetjes. Ja.
Zou hij met treintjes spelen of met autootjes? En zou hij gewoon tot grote ergernis van papa gewoon alle bloemetjes uit de tuin plukken?
Of zou hij met Barbie spelen met zijn grote zus?
Ja, bijvoorbeeld. Of,
ja.
Ja, of zou hij mee achter de kinderwagen lopen omdat zijn zus de baby erin heeft gelegd. De babypopper erin heeft gelegd. Dus ja, dat verlangen en dat gemis en dat graag willen weten, dat is de pijn, denk ik. Hè?
Klopt.
Dat was wel bij mij.
Ja, snap ik. Ja.
Ja. Hoe vind je het om met mensen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt? Haal je daar erkenning en herkenning uit?
Ja, zeker weten. En het voelt ook wat vrijer. Dat je niet echt heel erg hoeft na te denken wat je zegt, want je wordt toch wel begrepen.
Ja, ik snap jou en jij snapt mij. Dus dat is echt heel mooi. We zitten elkaar nu ook aan te kijken. En het is elke keer, oh ja, oh ja. En dat is heel fijn. En eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de omgeving die dit niet heeft meegemaakt, dat die ook gewoon ervaren en beseffen dat het ook zo zou kunnen.
Ja. Ja, precies.
En dat het helemaal niet zo eng en spannend is. En zeker als de ergste scherpe randjes eraf zijn, dan kunnen jij en ik ons ook gewoon veel beter houden. En dan barst hem niet elke keer in tranen uit.
Nee, ik praat heel graag over hem.
Dat snap ik.
Ja.
Ja, want hij is jouw zoon.
Klopt.
Hoe gaat het nu met jouw man?
Die heeft ook echt zijn momenten. Het gaat nu goed. Hij heeft het heel zwaar gehad. En hij begint wat meer te praten. En het is natuurlijk voor een man en een zoon heeft toch altijd wel iets speciaals.
Ja.
En dat mist hij gewoon wel extra.
Ja, terwijl hij heel blij is met zijn meiden, maar hij mist zijn zoon ook.
Ja.
En wat ik vaak hoor is dat alle aandacht uitgaat naar de moeders. Maar de vaders zijn er ook.
Ja, dat wordt inderdaad al vergeten.
Ja, precies. In koor. Ja, dus wat fijn dat hij nu ook meer gaat praten. En jullie samen, hoe gaat dat samen? Kunnen jullie er samen fijn over praten?
Jawel. Ja.
Loop je nog tegen dingen aan in het dagelijks leven? Van je zegt, goh, als mensen daar iets meer bewust van zijn, zouden zijn, zou ik heel fijn vinden.
Ja, het is soms lastig voor de buitenwereld die zoiets niet heeft meegemaakt.
Ja.
Om stil te staan bij de dingen die je zegt. Dat het soms echt heel kwetsend kan zijn.
Ja. Dat
en het zou fijn zijn als er rekening mee gehouden wordt. Maar ik snap ook heel goed dat het heel lastig is.
Ja.
En ik ben juist blij dat ze het niet allemaal hebben meegemaakt. Want dit gun je niemand.
Nee, herkenbaar wat je zegt. En vaak de goed bedoelde adviezen en de opmerkingen kunnen onbedoeld ontzettend veel pijn doen.
Ja.
Ja. Ja, ik zeg altijd tegen mensen als ze iets willen zeggen en ze weten niet wat. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
Ja, en dat is eigenlijk een hele goeie.
Ja,
dat kun je beter zeggen dan het verkeerde.
Ja, maar als ik tegen jou zou zeggen, ik weet niet wat ik moet zeggen, Lisanne. Dan weet jij dat mijn inlevingsvermogen gewoon daar is. En dan kun jij openen met je verhaal wat je wil vertellen op dat moment.
Ja.
Het zou mooi zijn als de wereld gewoon daarin wat meer empathie gaat tonen. Voor mensen die dit meemaken.
Klopt, want het is zo niet voor vanzelfsprekend om zwanger te worden of om kinderen te krijgen.
Nee.
En soms dan is de wereld een beetje anders ingesteld. Van, oh, als ik later groot ben, dan wil ik 4 kinderen. Dan neem ik 4 kinderen.
En, oh ja, we nemen kinderen. Dat is ook zo'n opmerking waar bij mij alle haren altijd recht overeind gaan staan. Dan denk ik, nee, we nemen niks. Als het je gegeven is, dan komen je kinderen levend op de wereld en zijn ze gezond.
Ja, precies.
Ik denk dat jij daar helemaal met mij eens bent.
Ja, ja, zeker weten. Het is echt niet vanzelfsprekend.
Ja. Welke dingen zijn er voor jou anders geworden en veranderd voor jou in het leven na het overlijden van Jurre?
Maar wat ik eerder ook al zei, we zijn nooit meer compleet. En dat nemen wij overal mee. Als we op vakantie gaan, zijn we niet compleet. Als wij op visite gaan, zijn we niet compleet. En dat voelt altijd, het is altijd aanwezig.
Ja. Altijd is het er. En jullie is er gewoon altijd. En ook al, maar daar zou ik het met je over willen hebben. Want de ene, wij snappen allebei waarom de omgeving niet stilstaat bij Jurre en ook minder bij Tom en Tim. Want wij hebben ze van de geboorte tot het afscheid gezien.
Ja.
En de herinneringen zijn echt heel klein en zijn niet echt tastbaar. Dus dat maakt ook, denk ik, dat de omgeving ook snel weer doorgaat met het leven. En denk, Lisanne heeft ook nog een zoon, Jurre. En Desiree heeft Tom en Tim. Oh ja, vaag weten ze dat nog wel ergens, maar omdat ze het niet echt bewust hebben meegemaakt. Kijk, als een opa van 60 overlijdt, dan zegt niemand van, nou, ben je na 4 weken, ben je er nog mee bezig? Nee, dat snapt iedereen dat. Ja, is toch zo?
Klopt, ja, dat is helemaal waar.
Dus ik denk dat dat ook het stukje besef is, wat mensen gewoon niet genoeg doorhebben. Dat wij levenslang hebben, omdat wij gewoon elke fase van ons kind missen.
Ja.
En dat bepaalde situaties heel erg confronterend kunnen zijn. Zoals jij net vertelde bij het schoolplein. Dat je in één keer realiseerde, Jurre was nu 4, die ging nu ook naar school.
Ja, nou ja, mijn man, zijn oma en opa hebben hetzelfde meegemaakt. En in die tijd was het ook heel anders. Maar die hebben het nog steeds.
Het gaat nooit weg, hè?
Nee.
Nee.
Zij is ook nog steeds aanwezig.
Heel fijn dat vanuit zijn open oma dan dus wel gewoon heel veel begrip is. Of zij leven ze niet meer.
Ja, nou ja. De opa is onlangs overleden.
Ja.
En tijdens de begrafenis kwam Grietje en Jurre ook heel erg aan bod. En dat was ook heel bijzonder.
Mooi. Dus zij hebben hun kind, hun dochter een naam gegeven. Dat is heel mooi.
Ja, en een paar jaar geleden mochten ze dat pas vastleggen in het BRP. En dat hebben ze toen ook gedaan.
Ja, dus dan is die erkenning dat het formeel ook hun dochter is, is daar.
Ja, maar omdat je na zoveel jaren dat nog steeds wil doen, dat zegt ook wel wat.
Ja, en daarmee zeg je eigenlijk gewoon, het is er altijd en het gaat gewoon nooit weg.
Nee.
Nee. Ik zou dat ook niet willen trouwens, dat het weggaat.
Zeker niet, nee. Maar voor de buitenwereld is dat misschien anders.
Ja. En dat voelt dat wij ons soms eenzaam en alleen voelen.
Ja.
Met ons verdriet. En dat we ons niet begrepen voelen. En dat sommige emoties pijn kunnen doen. Dagen als moederdag, ben je incompleet.
Ja.
Is er nog iets wat je wil zeggen? Wat je zegt van, nou, dat is echt wat ik gewoon nog de luisteraars van deze podcast wil meegeven.
Volgens mij heb ik al heel veel verteld.
Ja. Waarom denk je dat het belangrijk is om jouw verhaal te delen?
Ik vind het belangrijk, maar ik vind het vooral ook fijn om eindelijk mijn verhaal na 4 jaar te mogen doen. En ook aan te geven dat ik echt ontzettend trots op hem ben, dat hij nog steeds altijd bij ons is. En nou ja, wat we wel duidelijk hebben gemaakt in deze podcast, dat wij dit elke dag met ons meedragen.
En dat we echt niet elke dag als zielige kastplantjes thuis zitten achter de geraniums. Dat we echt in het leven staan. Maar dat we gewoon wel het gemis, dat er gewoon altijd is.
Ja.
En dat het ook nooit weggaat. Wat je net ook vertelde van de oma van jouw man, dat hij na al die jaren nog steeds haar kindje mist.
En dat het gewoon fijn is als er over hem gesproken wordt.
Nou, dan hoop ik dat de mensen die dit luisteren, dat ze gewoon meer aandacht gaan hebben voor moeders en vaders die met stilgeboorte en miskramen te maken hebben. Want het kan niet de bedoeling zijn volgens mij dat wij die leegte en alleen gevoel hebben. En dat het zou fijn zijn als onze omgeving gewoon er voor ons is.
Ik weet zeker dat alle mama's met stilgeborenen of met miskramen heel blij zijn daarmee.
Dat denk ik ook.
Ja.
Lisanne, dank je wel voor je openhartige verhaal. En fijn dat je je verhaal hebt willen delen. Dank je wel.
Ja, jij ook bedankt.
Dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast over babyverlies. Ik hoop dat de verhalen en inzichten die ik vandaag heb gedeeld jouw steun bieden in je eigen proces of je helpen om andere vrouwen die dit onvoorstelbare verlies hebben meegemaakt beter te begrijpen. Vergeet je niet te abonneren op mijn podcast, zodat je geen enkel gesprek mist. Elk verhaal doet ertoe en verdient het om gehoord te worden. Wil je meer steun en verbinding vinden? Sluit je dan aan bij de Stillborn Sisterhood, mijn community speciaal voor vrouwen die babyverlies hebben ervaren. Hier kun je in een veilige en begripvolle omgeving jouw ervaringen delen en steun vinden bij anderen die weten wat je doormaakt. Bezoek mijn website of volg mij op sociale media om meer te weten te komen en lid te worden. Samen staan we sterk en voorkomen we dat babyverlies geen zwijgenverlies wordt.